Janina, wat leuk dat je er bent. Dit is een unicum, want het is gewoon de eerste keer dat ik überhaupt in een soort studio setting een podcast opneem. Normaal doe ik dat altijd op mijn telefoontje, heel solo, heel privé. Maar ik heb het idee om nu wat vaker ook mensen te gaan interviewen. En ik dacht, nou, dan kan het ook geen kwaad om wat professioneler dat te gaan insteken. En wat is mooier na mijn laatste podcast over mijn plantenmedicijn om jou als eerste nu te gaan interviewen. Dus heel erg fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En je bent ook 40 geworden vandaag, mag ik dat zeggen? Mag ik je leeftijd noemen?
Zeker, ja. Want ik ben heel erg blij dat ik 40 ben geworden. Al vanaf klein meisje kijk ik uit naar deze dag. Want ik heb niet zo'n gemakkelijk leven gehad. En ik kan je zeggen dat ik mijn leven heb geheeld met plantmedicijn. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En als klein meisje zat ik op mijn bed en had ik de overtuiging in mezelf dat ik niet voor liefde was geboren. En er was altijd een hoop of een sprankje hoop naar 2020 als ik 40 zou worden. En ik ben diep gegaan en ik heb heel veel geheeld met de plantmedicijnen. En het was ook heel erg leuk, want het voelt ook een beetje als vandaag als een cadeautje van mijn moeder. Zij is in 2017 overleden. Maar wat ik je eigenlijk wil zeggen is dat toen jij bij me lag voor die plantmedicijn, toen jij jouw reis aan het maken was, toen zag ik regelmatig in jou mijn moeder liggen. En dat was heel grappig. En toen ik een heel klein meisje was, zette zij mij al op een podium op school. En werden er versjes in mijn hoofd gestampt en kreeg ik een jurkje aan. En mocht ik op het podium gaan staan. En dat is eigenlijk wat ze voor me wenst. En vandaag geef je mij een podium om te praten over mijn allergrootste liefde, plantmedicijn.
Ja, ja, wat mooi. En ik vind ook zo dat je dat podium verdient. Ik vind dat plantmedicijnen gewoon dat podium verdienen. Mm. En ik moet je zeggen, nou, weet je, mijn ervaring met plantenmedicijn, de reis die ik bij jou heb gemaakt, ja, het was gewoon, het was ongelooflijk. Het was echt mindblowing. Ik ben er nog steeds van aan het bijkomen en ik moet je ook zeggen dat de inzichten ook nog steeds komen. Ja. Dus het is net, ja, weet je, alsof je gaat reizen, je weet eigenlijk helemaal niet wat je gaat verwachten of wat je kan verwachten. Je ervaart ontzettend veel in relatief korte tijd. En later ga je het eigenlijk pas een soort van plekje geven. Ja. En kun je het ook duiden, als het ware. En het is dus nog steeds zo dat er bij mij, als het ware, muntjes vallen. En dat ik dus snap van, oh, maar dit is ook nog gezegd. Ja. Of dit is ook nog gepresenteerd. Ja. Ik vond het ongelooflijk. En ik weet wel dat ik een beetje uit mijn reis kwam. En dat ik ook tegen jou zei, iedereen moet dit doen. Iedereen moet dit doen. En dat jij zei, nou, je moet wel enige ervaring ook hebben met spiritueel werk. Of met zelfonderzoek eigenlijk. En dat begrijp ik nu ook wel. Hè, want ik denk dat het ook wel ontzettend heftig kan zijn om zo'n reis te maken. Kun je iets vertellen over het middel dat ik heb gebruikt en wat dat precies is en waar je nog meer mee werkt?
Nou, jij hebt psilocybine gebruikt. En psilocybine is een combinatie van de ayahuasca-plant en van psilocybine. Omdat ayahuasca mag niet altijd meer gebruikt worden in Nederland. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden, zodat we legaal nog met plantmedicijnen kunnen werken. En je neemt dan de ayahuasca plant en dat is de vine, noemen ze dat. Dus dat is de stam en die stam wordt geplet. En in Peru zingen ze daar helende liederen voor. Dan wordt het gekookt met water en het brouwsel daarvan, dat drink je op. Dat zorgt ervoor dat het energiesysteem eigenlijk uitgelijnd wordt. En daarbovenop neem je dan de psilocybine. En de psilocybine zorgt voor de visioenen en de kleuren en de inzichten. Dus dat heb je eigenlijk gekregen.
Ja, ja, en dat is, hoorde ik later ook van jou. Het is een langere reis, hè, die je maakt.
Ja.
Duurt 6 tot 8 uur, ze vertelde je.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk een hele dag bij jou op de matras gelegen. Nou, en voor wie nog niet mijn vorige podcast heeft geluisterd, dat gaat echt in een soort fases ook, hè. Ik begon heel angstig. En ik weet nog dat ik aan jou vroeg, kan je mijn hand vasthouden? Want het was echt een soort herinnering ook aan het sterven.
Ja.
Ik denk ook, nu probeer ik het wel eens uit te leggen. En dan zeg ik tegen mensen, volgens mij kun je het beste vergelijken eigenlijk met een bijna doodervaring. Waarbij ook je bewustzijn zodanig verruimt of zodanig openklapt eigenlijk. Dat je het gewoon, dat het ook een soort oefenen voor het sterven is. Of tenminste, zo heb ik het ook ervaren. Zie jij dat zelf ook zo?
Ja, je moet eigenlijk zo zien dat een goede ayahuasca-ervaring of goede plantmedicijnervaring is een shamanistische reis. En in een shamanistische reis gaat het altijd over het sterven en opnieuw geboren worden. Dus je laat delen in jezelf sterven door eerst inzicht erop te krijgen. En dan kun je opnieuw geboren worden om te kiezen voor het nieuwe. Je ziet ook van tevoren als je je aanmeldt voor een reis, dat er dan al allerlei zaken naar voren komen in je dagelijks leven waar je aan mag werken. In de reis krijg je dus inzichten en dan heb je niet meer een of, maar dan krijg je een en. En kun je daarna in je dagelijks leven kiezen voor het nieuwe. Maar een goede plantmedicijnreis houdt in dat je delen van je ego laat sterven. En het is niet een echt sterven van jezelf, maar je ego-structuur die je hebt opgebouwd.
Ja, ik heb ook ervaren dat ik als het ware in het begin heel erg in de angst bleef hangen, maar dat dat ook iets was van de mind, hè? Dus dat dat ook iets was van het ego. Mm. En dat zodra ik dat liet gaan en mezelf overgaf, ik eigenlijk in hele hoge regionen terechtkwam en waar het eigenlijk allemaal liefdevol was en heel erg mooi. De rol van overgave heb ik ook ervaren als heel erg belangrijk. Mm-hmm. Dus ik kan me ook voorstellen dat er wel eens mensen zijn die die dat niet zo goed kunnen. Mm-hmm. Als je helemaal geen ervaring met dit hebt en je identificeert je heel erg met je ego of met je persoonlijkheidslaag, dan gaat dat medicijn, dat klapt daar als het ware tegenaan. En dat is kan ook een enorm conflict veroorzaken.
Zeker.
Kan je daar iets over vertellen? Heb je dat wel eens gezien bij mensen?
Ja, dat heb ik wel eens gezien. Ik heb 2 weken geleden nog een man begeleid die daar heel erg tegenaan liep. En ongelooflijk leuk. Voor hem niet in de reis, maar hij wilde echt eruit. Hij wilde er echt uit. En het kon niet meer, want eenmaal ingenomen, dan stap je de reis, de achtbaan in.
Ja.
En zit hem uit tot het einde. Je komt er altijd weer vanzelf uit. Maar het allermooiste was dat hij wel echt 2 uur lang gevochten heeft tegen het medicijn. En hij wilde eruit en hij wilde eruit. En toen zei ik ook tegen hem, geef je maar over. Dat doe ik. Ja, maar geef je nou maar echt over. Nou, en op het moment dat hij zich echt overgaf, toen kwam er zoveel licht. En in 1 klap werd hij gewoon rustig. En toen heeft hij daarna nog uren liggen chillen op het matras. Maar het is toch gewoon de spiegel van je dagelijks leven. Ja. Dat je het moeilijk vindt om te vertrouwen op hoe het leven zich ontvouwt.
Ja, het is zo'n enorme spiegel.
Ja.
En ook heel confronterend heb ik het ervaren. Maar ook zo ontzettend grappig op sommige momenten. Ja. Want er wordt ook heel liefdevol eigenlijk met je gecommuniceerd. Mm-hmm. En ik heb het zelf ook wel echt ervaren als een entiteit of een ziel of wat dan ook, wat echt met je communiceert. Ook met behulp van de muziek die er gedraaid wordt. Die onwijs belangrijk is. En die ook als het ware echt op verschillende lagen met je praat.
Mm-hmm.
Kun je iets vertellen over de rol van muziek ook vanuit jouw perspectief gezien?
Ja, ik heb daar ook weer allemaal nieuwe inzichten op gekregen afgelopen week. Mensen noemden mij, je bent Spirit DJ of the Soul. En afgelopen week heb ik mijn naam op Spotify veranderd naar Spirit DJ of the Soul. Ik durfde er niet voor te gaan staan, dus dat heb ik nu gedaan. Maar een paar jaar geleden ontdekte ik dus dat ik de hele dag liedjes in mijn hoofd hoor. En dat is ook wel een soort overleving geweest in mijn jeugd om met muziek bezig te zijn. En eigenlijk hoor ik dus gewoon op het moment dat iemand bij me komt liggen, hoor ik liedjes voor diegene. Wat goed is voor zijn of haar ziel om te horen. En ja, de muziek neemt je eigenlijk door je reis heen. En er zit ook een bepaalde opbouw in. Dus we beginnen rustig en daarna gaan we echt de diepte in. En daarna gaan we weer, bouwen we hem weer op met vrolijke nummers. Dat was ook een goede vraag.
Nou ja, dat jij zelf... Ja, dat je noemt jezelf echt Spirit DJ of the Soul. En dat jij krijgt ook echt energetisch als het ware door wat je moet spelen.
Ja, dit wilde ik zeggen. Dat is heel grappig, want ik heb soms twijfel ik daar natuurlijk wel eens aan, hè, of ik dat goed hoor. En nu heb ik dus een lijst aangemaakt op mijn Spotify. En daarin zit 35 uur medicijnmuziek. En dat heb ik de House of Louise Shuffle list genoemd. En ik krijg dus ook door van tevoren wanneer ik moet shuffelen. Dus dat ik niet mag bepalen. En wanneer ik wel mag draaien. En gisteren was bijvoorbeeld de dag dat ik echt alleen het begin mocht inzetten. En toen voelde ik, ja, hij moet nu op shuffle. Nou, Donaat. Het was dus eigenlijk gisteren voor mij het sterven van mijn oude leven en het opnieuw geboren worden. En ik heb de dame die bij me was, de sessie ging over alignment, dus helemaal uitlijnen tussen hemel en aarde. En toen ging ik dus die playlist op shuffle zetten en al mijn liedjes die ik echt heel veel draai, die kwamen. En ik heb met elk nummer gezegd, nee, dit kan niet. Wat een cadeau. Het kan gewoon niet, weet je wel. Dus ja, soms moet ik zelf ook in de overgave. Als ik wil dat mijn cliënt in de overgave gaan, moet ik ook in de overgave soms met muziek. Ja. Dus ja, het is echt...
Ja, en ik heb zelf ervaren dat er was in het bijzonder één nummer, wat ik ook aan het einde zelf een soort van heb gezongen.
George of Avalon.
Ja. Nou, dat was, als je het hebt over een zielenlied, dat was gewoon mijn zielenlied. Ja. Weet je, dat was gewoon zo'n duidelijk gevoel van, oké, je hoeft niet bang te zijn, welkom thuis.
Ja.
Dus dat bracht mij heel erg in die hoge sferen eigenlijk met die muziek. En nu als ik dat nummer luister, nou ben ik meteen weer terug, weet je. Dus het is echt een zielenlied geworden.
Wow.
En kan je iets vertellen over hoe jij zelf in aanraking bent gekomen met plantmedicijn? En hoe dat is gegaan en hoe het jou heeft geheeld eigenlijk?
Ja, dat wil ik zeker doen. In 2006, toen was ik zwanger van mijn tweede kindje, een dochtertje. En vlak voor de bevalling overleed zij. En op dat moment, toen ik dat nieuws hoorde, toen, ik weet nog dat ik bij de verloskundige lag en ik het nieuws hoorde dat er een soort luik onder me vandaan werd getrokken. En dat ik in een heel diep gat viel. En dat ik de keuze kreeg van het leven. Of je gaat heel hard aan jezelf werken, of je krijgt hetzelfde leven als je moeder. Nou, de keuze was snel gemaakt. Ik ging heel hard aan mezelf werken. dus toen heb ik allerlei therapieën gevolgd. En uiteindelijk ben ik bij een opleiding gekomen. Waar ik de eerste 2 jaar mezelf helemaal moest strippen. En de laatste 2 jaar ging ik met cliënten aan de slag. Dus was een opleiding tot holistisch therapeut. Maar met... vanuit oude kennis en oude wijsheid en shamanistische invloeden. Daarna heb ik nog een masterjaar gedaan. En er was iets van dat ik voelde van, ja, maar weet je, in therapiesessies kun je altijd een bepaalde manier van controle houden. Ik wil eens voorbij dat ego en kijken wat er dan gebeurt. En toen was eigenlijk de roep naar plantmedicijn er. En toen ben ik... Na 5 jaar studie ben ik gaan reizen zelf. En dat was voor mij zo thuiskomen. Ik dacht, ja, dit gaat echt... 10 jaar therapie komt in 1 avond voorbij. En ik trek nog even al die laatste koordjes uit mijn systeem. En dit is gewoon te gek. En ja, dit is thuiskomen. En je moet af en toe naar huis om op te laden. En dit is mijn thuis dan. Nou, toen ben ik ben ik elke 2 maanden een reis gaan maken. En daarin heb ik mezelf nog zo onwijs geheeld. Dus alles wat al jaren daarvoor in therapie voorbij kwam. Bijvoorbeeld de relatie met mijn moeder heb ik echt in plantmedicijn geheeld. Ik heb weer leren huilen in medicijn. Ik heb haar helemaal vergeven voor alles wat er is geweest. En op het moment dat ik haar helemaal had vergeven, verliet zij ook de aarde en waren we eigenlijk allebei een soort van vrij. En vlak voor haar dood heeft ze mij de erkenning ook gegeven voor plantmedicijn. Ze vroeg aan me of dat ook iets voor haar zou zijn om te genezen. En toen zei ik, ja mam, dat is zeker ook iets voor jou. Dus daarmee heeft ze ook een heleboel dingen voor mij rechtgezet. En ze heeft me gezien wat ik te doen heb hier op aarde. En dat is heel erg mooi. En eigenlijk toen, als vanzelf, toen vroegen de mensen waar ik kwam reizen om te begeleiden. Dus mensen zagen iets in me. En toen ben ik 2 jaar aan het begeleiden geweest bij verschillende organisaties in Nederland. En uiteindelijk ben ik, precies 2 jaar geleden, ben ik naar Peru vertrokken. Mijn moeder was overleden en ik kreeg wat geld van haar. En het eerste wat ik aanschafte was een reis naar Peru. Omdat ik ook wist, ja, dat wilde ik echt heel graag. En ik wist dat ik daar mijn nieuwe leven zou beginnen. En je kan hier in Nederland reizen, maar ja, in Peru hebben ze zoveel oude kennis en wijsheid. En dat wilde ik gewoon ervaren. En toen ben ik alleen daar naartoe gevlogen. En ja, ik ben zo dankbaar dat ik daar ben geweest. Ik heb zoveel van ze geleerd.
En kan je, eigenlijk, kan je een voorbeeld noemen van wat je, wat is een les geweest? Wat hebben ze je geleerd? Of wat heb je ervan meegekregen of meegenomen eigenlijk?
Ja, dat is bijvoorbeeld hun Icaro's. Zij, je gaat dan liggen in de ceremonieruimte en je krijgt dan medicijn. En dan gaat iedereen eigenlijk naar binnen. En na een uurtje ongeveer, dan beginnen ze met zingen. En het lijkt 1 grote kermis, maar ze zingen dus helende Icaro's. En als je in medicijn bent, dan kun je dus kleuren en patronen zien. En ja, je ziet dus, wat ik zag, is hoe ze genezen. Dus hoe ze met hun stem en hun energie jouw systeem binnengaan om door je blokkades heen te zingen, zodat dat opgelost kan worden. En dat zag ik dus. En zij gaf me ook wel het compliment dat ik de Icaro's heel mooi ontvang. Maar ik zag gewoon wat ze deden. Ik zag hoe ze werkten. Ik snapte het, weet je wel. En zij hebben me echt mijn grootste zelfhaatprogramma. Ik had een soort boosheid op het leven van waarom heb ik dit leven gekregen. Dat hebben ze eruit gehaald bij me. En daar ben ik natuurlijk wel in mijn dagelijks leven nog doorheen moeten gaan. Want ja, iemand kan iets weghalen, maar je moet het toch ook zelf doen. Maar daar ben ik gewoon zo dankbaar voor. En het allerleukste vind ik dat ze zo belangrijk werk doen. En dan is het afgelopen, zo'n ceremonie. En dan zeggen ze gewoon wat rustig. Ze hoeven geen eens een bedankje ervoor.
Ja, bijzonder, ja, hè? Nou. Ja, maar het is naar mijn idee ook. Ik heb dus ook, nou ja, inmiddels elke documentaire ongeveer gezien die erover te zien is. Omdat ik zo geïntrigeerd ook ben geraakt door plantmedicijnen. Maar wat ik er zo bijzonder aan vind ook, is dat zij van jongs af aan ook in die cultuur worden grootgebracht. Dat ze vaak ook al best wel jong beginnen met reizen. Mm-hmm. En dat zij dus ook getraind worden, als het ware, om ook de veil, hè, dus de lifting of the veil, regelmatig te doen. En daar dus ook helemaal geen angst meer op te hebben. En ik denk ook, en dat is eigenlijk ook meteen een vraag aan jou, dat als je vaker gaat reizen, dus als je daar getraind in bent, dat je ook als het ware een sturende factor kan gaan worden in een reis. Hè? Dus dat je niet meer zo'n soort van, oh, ik ga kijken wat mij overkomt, houding. Hè? Wat natuurlijk de eerste paar keer heb je dat heel erg. Of tenminste, ik had dat nu heel erg. Van nou, kijken wat mij overkomt. Maar dat je dan misschien ook wat directer kan communiceren nog met het medicijn. Of hoe ervaar jij dat? Hoe heb jij dat ervaren in jouw reizen?
Nou, wat ik eigenlijk ervaar is dat het medicijn heeft een hogere intelligentie dan dat wij ooit bij kunnen. En het begint dus eigenlijk met overgave aan het medicijn. En daarna ga je surfen op de energie. En het is dan niet meer dat je door die golven heen en weer geslingerd wordt.
Precies,
maar je gaat echt bewust surfen op die energie. En dan voelen, oké. En dus dan gaat het ook weer over echt vertrouwen op je ingevingen. Ja. Vertrouwen op wat je voelt. Vertrouwen op wat je ziet. Vertrouwen op het medicijn. Ja. En dan moet je gewoon geskild zijn om over die hoge golven te gaan.
Ja, mooi. En ik, weet je, we hebben natuurlijk als mensen een bewuste en een bewuste geest en een onbewuste geest. En wat het medicijn ook doet, is dat het eigenlijk die onbewuste geest naar boven haalt. Hè? En dat je daar eigenlijk, dat krijg je gewoon op een presenteerblaadje gepresenteerd. Hè? Van nou, hier is hij dan.
Ja.
Overtuigingen die je hebt, patronen in je leven. Ik heb bijvoorbeeld heel erg veel van mijn ouders gezien en ook van hun huwelijk. En uiteindelijk, mooi, mijn ouders zijn gescheiden. Dus ik zag ook waar dat eigenlijk aan lag. Hè? Of hoe dat allemaal tot stand was gekomen of hoe dat allemaal is gegaan. Dus je maakt als het ware contact ook met je onbewuste. En dat is natuurlijk super bijzonder, want normaal kom je daar niet. Mm-hmm. Ik bedoel, ook niet in een therapie-sessie.
Nee, dat bedoelde ik net. Ja.
Je kunt natuurlijk inderdaad, wat jij net al zei, je kan heel veel praten met elkaar. Maar er is altijd een soort blokkade of een soort rem.
Ja.
Die met medicijn gewoon, nou ja,
dit
weggenomen
gaat
worden.
Alles, ja,
het gaat gewoon weg, wordt gewoon weggenomen. Gewoon weg, weet je. Ik heb zelf ook ik ben wel eens onder hypnose geweest. Dus ik heb ook vorige levens gezien in onder hypnose. Maar dat kostte me best wel heel veel moeite ook om daar te komen. Mm-hmm. En om in die afstemming te blijven. En om inderdaad ook weer te vertrouwen op wat ik zag. En nou heb ik ervaren dat dat heel erg gaat over dat je als het ware in een soort helikopterview kom je terecht. En dan zie je levens. Maar je voelt eigenlijk eerst wat er gebeurt in je lijf of in je emoties. En dan pas kun je het gaan duiden. Dus het is een soort van omgekeerde manier van verwerken, zou je kunnen zeggen. En met het medicijn, als ik de twee dan even vergelijk of even naast elkaar leg, met het medicijn is het zo direct, dus is het zo dat je als het ware meegenomen wordt en wordt jou gewoon van alles getoond. Ook vanuit hoger perspectief gezien, dus ook vanuit het zielenperspectief gezien. Ik heb ook echt een tijd heel hoog gezeten. Van nou, kijk maar eens even wat er op de aarde allemaal gebeurt. Ja.
Moest jij ook zien. Dat moest jij ook zien door het werk wat je doet en door wie je bent.
Ja. En dus ik werd eigenlijk als het ware een soort van helemaal uit de donata gehaald. En heel hoog neergezet. Van nou, kijk maar eens even van een hele hoge afstand van wat er allemaal gaande is eigenlijk. En dus dat was een ander niveautje, zou ik maar zeggen, dan de persoonlijkheid die ik meer voelde of heb ervaren tijdens mijn reïncarnatiesessies, weet je?
Ja.
Waarin je eigenlijk veel meer duikt in een leven via de emoties en via de fysieke sensaties.
Ja.
En dan probeer je als het ware na zo'n sessie daar een soort van chocola van te maken.
Ja,
van wat
ik.
Je hebt gezien, weet je wel.
Ik ben ook opgeleid om dit soort sessies te doen met mensen. Dus reïncarnatietherapie en dat soort dingen. En ik heb dat natuurlijk zelf ook heel vaak ondergaan. Maar dat bedoel ik. Je gaat dan naar huis en dan heb je nog zoveel vragen. En nu in een plantmedicijn reizen gaat, komt gewoon even alles voorbij. En daarna heb je geen vragen, maar is het meer het nog toevallen van nieuwe inzichten.
Dat precies, ja. En wat je ook doet, denk ik, en wat voor mijn gevoel ook heel waardevol is in het plantmedicijn, is dat je met een reïncarnatiesessie ga je echt weer in het verhaal zitten.
Precies, ja.
Je gaat zeg maar weer in het verhaal zitten van een vorig leven, wat eigenlijk helemaal niet meer, dat doet er eigenlijk helemaal niet meer
precies,
toe.
Nee, precies.
Weet je wel? Dus, en je kunt jezelf dus ook daarin verliezen. Ik weet wel dat ik een keer een reïncarnatietherapeut sprak en die zei van ja, mensen die willen altijd weten of ze Cleopatra zijn geweest in een vorig leven, weet je wel? En iedereen is Cleopatra geweest, weet je?
Jezus.
Ja, maar het gaat dus niet over dat verhaal.
Nee.
Het gaat niet over, weet je.
Heeft je ego weer iets om hem vast te knopen, om daarmee aan de haal te gaan, om dat te vertellen. Nee, het gaat over het nu. En waarschijnlijk heb je wel vorige levens. En neem je al die inhoud daarvan mee hier naartoe. Maar uiteindelijk, als je dat moet aangaan, wordt het je in het nu gepresenteerd opnieuw. En
precies.
De les.
Ja. En is het dus eigenlijk het plantmedicijn de manier, vind ik, om het nu te helen en het systeem te helen zoals dat er nu is en zoals dat er nu staat.
Ja.
En je zei net al even dat je had iemand gehad die ook heel erg, waarbij die alignment zeg maar heel erg speelde.
Ja,
hè?
Gisteren. Ja.
Ik heb dat zelf ook ervaren tijdens de reis. Ze waren heel erg met mijn chakrasysteem ook bezig. En ja, ik probeer dat dan onder woorden te brengen. Maar het was net alsof ze probeerden ook dat zeg maar in alignment te krijgen. Ja. En dat het ook had ook heel erg met draagkracht te maken. Dat het belangrijk was dat er draagkracht was. Dus dat het belangrijk was ook dat het systeem werd uitgelijnd daarop. En nu dat ik de reis heb gedaan, of nu dat ik erop terugkijk, kan ik ook zien van, er is dus eigenlijk als het ware een fase waarin het dus heel erg gaat over de mind en het ego en het meer de overtuigingen. Maar er is ook het medicijn werkt ook op je chakrasysteem,
ja.
Op je energiesysteem. En dat is eigenlijk allemaal één natuurlijk, uiteindelijk. Mm-hmm. Maar je wisselt steeds af eigenlijk ook in die fases, hè, of tussen die fases. En het mooie daaraan vond ik ook dat jij ook door jouw rol als begeleider kunt ook eigenlijk als het ware, of jij surft eigenlijk mee op de energie die er is.
Mm-hmm.
Iemand vroeg mij, want ik had gevraagd aan mensen van, hebben jullie nog vragen? En iemand vroeg mij van, hoe durf je zo'n proces te begeleiden? En dat vond ik ook een bijzondere vraag. Omdat ik me kan voorstellen dat het is natuurlijk heel verantwoordelijk ook.
Ja, zeker.
En ik raakte even in paniek. En ik herpakte mezelf vrij snel, vond ik. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die inderdaad de hele dag op zo'n mat liggen te vechten. En
of
die misschien
uitklappen.
Ja, of die misschien boos worden op jou. Of kan je daar iets over vertellen van hoe je zelf eigenlijk dan dat daarmee omgaat met die energie?
Voor mij gaat het erom als therapeut, als coach, als je met mensen werkt, dat je je eigen processen aangaat. Dus dat je ten alle tijde je spiegels pakt en dat je je schaduwkanten gaat oplossen. En in mijn opleiding heb ik een hele goede lerares gehad die mij continu wees op mijn schaduwkanten. Dus ik heb ook met mijn eigen machtstukken heb ik onder ogen gezien. En dat is belangrijk als je met plantmedicijnen werkt. Maar voor de rest is het dus belangrijk dat je je eigen proces als begeleider aangaat. En het is niet echt een kiezen om begeleider te worden. Het is automatisch gegaan. Ik geloof er ook in dat de plant selecteert wie er mee mag werken. En dat betekent ook dat je je eigen processen continu aan mag gaan. En op het moment dat je dat dus ook doet, dan kun je ook zonder oordeel naar de ander kijken, omdat je er zelf ook bent geweest waar diegene zit. En op het moment dat je dus zonder oordeel iemand bij je mag komen liggen. En wat ik eigenlijk doe is een veld van liefde en licht. En ik hou de spiegel van waarheid voor. En in dat veld van liefde en licht mag alles er zijn. Want de mensen moeten nou eenmaal door hun donkere stukken heen om naar dat licht te komen. Dus ja, eigenlijk zo is dat antwoord op je vraag.
Ja, nee, zeker. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid ook neemt. Hè?
Ja.
Voor de reis en voor het maken van de reis. En dat je ook je realiseert voordat je begint. Dat je dus ook je eigen demonen onder ogen moet komen. En dat je ook bereid bent om dat te doen.
Ja.
Als je daar niet toe bereid bent, denk ik dat het ook nog niet de tijd is voor je om te reizen.
Nee, en dan ga je projecteren.
En dan ga je ook projecteren, precies. Ja. En dat is nooit een goed idee, denk ik. Ja, en Weet je, als je nu terugkijkt op je eigen ervaring met het medicijn, kun je daar zien dat daar een bepaalde... Ben je ooit uitgeleerd? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Nee, ik geloof het niet. Want ik heb afgelopen weekend een ceremonie begeleid met House of Louise, met de groep. En dinsdag, woensdag, donderdag 3 persoonlijke ceremonies. Als ik zie wat ik daar weer heb geleerd, jongen, het is niet normaal gewoon. En dat is gewoon ook wat jij ook zegt van oké, draag het in je bekken. Hè? Oh, het is gewoon, ja, plantmedicijn is de television of the forest. En het is oneindig wat je te zien krijgt.
Ja. Ja. Waar ik mij heel erg over heb verbaasd en eigenlijk nog steeds over verbaasd, is dat gewoon... Ja, dat we er zo weinig over horen eigenlijk ook. Hè? Dus dat het zo'n marginaal iets is.
Uh-huh.
Weet je? En dat is ook iets, weet ik, nou ja, dat jij daar ook best wel een beetje aan ergert. Of dat het een irritatie is van jou.
Nou, weet je wat het gewoon is? Hè? Ik zal hem even heel snel noemen. Het is de oorlog op bewustzijn en that's it.
Ja, precies.
En we worden natuurlijk... Kijk, als je naar Terrence McKenna kijkt of zo. Ik heb die man wel een beetje gevolgd. Een beetje. Maar in ieder geval, kijk, hij heeft echt levenswerk hiervan gemaakt. Ja. Hè? En zo zie je ook wel... je hebt nu die film van Fantastic Fungi. Dat gaat over het mycelium-netwerk van mushrooms. Ook gewoon over gewone mushrooms, maar ook over de medicinale. En je ziet dat er gewoon onderzoeken die meer dan 30 jaar liepen, dat het bijvoorbeeld heel erg kan helpen bij verslavingen, alcoholverslavingen, elke verslaving eigenlijk. Dat het is gestopt door de overheid, door de president. En dat we dus in films en in worden geprogrammeerd om plantmedicijnen vooral te vermijden. Want dan worden we een of andere gekken die uit het raam springen. Dus zo worden geprogrammeerd. Kijk uit voor plantmedicijnen. Het is gevaarlijk. Maar ondertussen... Ja, ik weet niet eens of ik dit mag zeggen. Maar ja, mijn werk is gewoon... Kijk, ik heb dus ook wel een keer ingezien van dit is eigenlijk gewoon de oorlog op bewustzijn. Maar het maakt niet... Dat maakt helemaal niet uit. Want zoals Plato ook al zei van... Focus op het bouwen van die nieuwe wereld. Maak je niet druk om wat daar... die oude wereld en de machthebbers.
Ja.
Gewoon doe je eigen ding. En ook al... Focus je op levenswerk. Ja, doe je levenswerk. En als je dat doet... dan maakt het helemaal niet uit... of jouw werk over 30 jaar... al 30 jaar niet gezien wordt. Of dat je werk als je dood bent... pas een keer ontdekt wordt. Ja. Je moet gewoon doen waar je blij van wordt.
Ja, dat is ook, dat is zeker zo. En ik, nou ja, als er ook één inzicht is wat ik heb gekregen, ook tijdens de reis, was alles is goed.
Uh-huh.
Weet je wel, dus er zijn alleen maar keuzes. Er zijn alleen maar keuzes die je kan maken. En wat je ook kiest, het is allemaal goed. En de basis is liefde en licht. En daar kan je ook nooit van afdrijven, zeg maar, weet je.
Mm-hmm.
Maar ik vind het zelf wel enorm... gewoon opvallend, laat ik het zo zeggen. Dat het gewoon, dat de wijsheid van de natuur... Want het is eigenlijk de natuur die met ons communiceert. Dat daar geen stem voor is. En dat we eigenlijk heel kunstmatig... dat we met allerlei kunstmatige ingrepen eigenlijk... dat er geprobeerd wordt om ons te helen. Terwijl ik dan denk, nou... Doe even een reis. En ga het even aankijken in een reis.
Het is een en-en verhaal. Hè? Ja. We zouden eigenlijk gewoon dat en-en moeten doen. Want waar zouden we zijn zonder EHBO? En waar zouden we zijn zonder de voetvrouwen? En waar zouden we zijn? Ja, ik bedoel, er is ook zoveel moois. Maar het is
en-en. Ja. En het niet inderdaad te niet doen. Ja. Weet je, alsof het niet belangrijk is.
Ja, want weet je wat het is? In die film van Fantastic Fungi zie je dus eigenlijk ook dat ze toen we nog apen waren, gingen de mushrooms eten.
Er zijn nog steeds apen, hè?
Ja, oké. Okay.
Oh, ja, toen wij nog apen waren.
Oh ja, dat bedoel je.
Toen wij nog apen waren.
Ja, ja. Ik was even vergeten dat er nog chimpansees zijn. En gorilla's.
Ja.
Maar in ieder geval, in die film laat ze dus zien, toen wij nog apen waren, dat we dan die mushrooms gingen eten. En die mushrooms zorgen dus voor dat myceliumnetwerk in de aarde. En dat is eigenlijk de spiegel van ons genieuze brein. En doordat die apen dat gingen eten, werd hun brein ontwikkeld. En daarom zijn we gewoon zo geëvolueerd naar hoe we nu zijn.
Ja, ja.
Maar we zijn ook weer een beetje te ver doorgeschoten. Dus we mogen ook weer een beetje terug naar...
Ja. Ja, want het is, nou ja, de natuur is onze spiegel. Het is ook zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Weet je, dus inderdaad, ik kan me dat heel goed voorstellen dat dat dan zo functioneert. En als je het hebt over, want weet je, ik heb wel gezegd tegen mensen van, nou, ik heb deze reis gemaakt, maar eigenlijk is daarna net zo belangrijk, hè, dat integratieproces eigenlijk. Want je kunt heel veel inzichten krijgen en je kunt heel veel antwoorden krijgen. Alleen wat doe je er dan vervolgens mee als je gewoon er niks mee doet?
Ja.
Ja, dan ben je een soort toerist geweest of dan heb je een soort van reis gemaakt waar je niets uitgehaald hebt voor je leven. En, maar dus dat integratieproces is heel belangrijk. Jij hebt ook wel tegen mij gezegd ook van, nou, volgens mij is dat misschien wel het belangrijkste.
Mm-hmm.
Kan je daar iets over zeggen?
Ja, je moet niet denken dat het een of andere wondermiddel is dat je met één keer verlicht bent en dan niet meer hoeft te werken aan jezelf. Het gaat gewoon om dat je de inzichten... Kijk, je hebt gewoon de bepaalde patronen in je hersenen die al je hele leven draaien of die je hebt opgebouwd. En die zijn wat dikker aangelegd in je systeem.
Neuropaden eigenlijk, of de neurologische paden in je hersenen. Ja. Ja.
En met plantmedicijn krijg je natuurlijk al die nieuwe inzichten. Verbreek je dat weer een beetje, verbreek je het en krijg je nieuwe inzichten. Dan zijn die nieuwe paden die zijn aangelegd in je hersenen, zijn dun. En die moet je dus... Door die nieuwe keuzes die je hebt gekregen in het medicijn, door die te leven, maak je ze dikker en sterker.
Ja, precies, ja.
Waardoor het op een gegeven moment een automatische keuze wordt om op die manier te leven of op deze manier. Het is eigenlijk gewoon vanuit plantmedicijn is unconditional love. En dat we leren als mens om ook unconditional love eerst voor onszelf te hebben en daarna voor ook voor ons. Dan is automatisch het gevolg ook voor de medemens.
Ja, ja, dat was ook dat precies. Ja, en dat was ook zo het belangrijkste inzicht wat ik ervan heb meegekregen. Was eigenlijk dat resoneerde zeg maar de hele tijd door mijn systeem van hoe kun je nog meer liefde zijn?
Mm-hmm.
Dus dat was ook een soort antwoord of een soort vraag die de hele tijd aan mij werd gevraagd van Donata, kijk nou eens naar jezelf en naar je leven en naar hoe je in relatie met je man bent, hoe je in relatie met je kinderen bent, maar ook hoe je in relatie met je werk bent. Hoe kun je daar nog meer liefde zijn? Dat was eigenlijk dat de opdracht voor ons allemaal, weet je? Van nou, dat we gewoon liefde zijn. En dat het dus niet uitmaakt of je broodjes bakt. Of dat je, zangeres bent. Als je maar liefde geeft in alles wat je doet. Ik krijg bijvoorbeeld heel vaak, ik krijg wel regelmatig de vraag van mensen die dan een beetje... die dan vragen aan mij van, ja, ik weet niet zo goed... waar het naartoe gaat met mijn leven of wat ik moet doen. We hebben heel erg het gevoel dat we iets moeten doen.
Mm-hmm.
Dat heel grappig is eigenlijk. Terwijl het plantmedicijn tegen mij alleen maar zei van nee, het gaat over zijn. Het gaat over liefde zijn.
Yeah.
En het heeft mij dus laten zien hoe dat in alles doordringt eigenlijk.
Ja. De liefde is eigenlijk ook gewoon de lijm tussen ons en het universum. Liefde is de lijm. En we leven natuurlijk in een wereld van dualiteit. En die dualiteit die wordt weerspiegeld in ons tweede chakra. En daar zit ook je dualiteit, je donker en je licht. Je seksualiteit, je plezier, je passie. En seksualiteit is natuurlijk ook creatiekracht van het leven. Want daarmee creëren we een nieuw leven. Maar daar zit ook dus die haat en liefde. En die stukken zitten ook weer in jezelf. En alleen het hart kan die twee weer met elkaar verbinden. En als je dus die donkere stukken in jezelf naar het licht brengt, dan hoeven ze niet meer afgesloten te zijn in je systeem, maar kunnen ze weer één worden. Ik maak ook van mijn handen een hartje voor mijn hart. En uiteindelijk is dat wat je naar buiten toe brengt en... is het ook zo dat je mag leren om gewoon goed te communiceren. Dat je liefde communiceert in plaats van... wat eigenlijk gaat het ook gewoon over van wat is je intentie?
Ja.
Wees je bewust van wat je intentie is. En soms mag je de vraag, is dit echt mijn intentie? En is het echt mijn intentie? Of zit het stiekem toch dat een eigen gewintje bij?
Ja, precies. Ja, een stukje ego.
Ah, een stukje. Ja. Wat ja. je een ander toewenst.
Ja.
Ja.
En als ik even terugdenk naar mijn reis. Jij hebt mij natuurlijk in medicijn gezien. En je zei ook ergens tegen mij, volgens mij in onze intake, van ik vind het ook fijn als ik mensen in medicijn zie. Want dan zie ik ze eigenlijk heel wezenlijk.
Ja.
En ik heb jou ervaren dus als een soort aanwezige kracht op de achtergrond. Hè, want het is heel, ja, het is, je bent op een bepaald, in een bepaald moment ben je nog wel, lig je daar nog wel gewoon als Donata. Dus dat kun je ook, daar kun je ook zijn met je aandacht. Maar tegelijkertijd gebeuren er natuurlijk heel veel andere dingen. Ben je ook met je aandacht elders. Maar ik heb jou wel ervaren als een soort aanwezige kracht die er dan was op de achtergrond. En soms dan kwam je ook naar me toe. En dan nou, je gaf me bijvoorbeeld een steen om even vast te houden. Je ging ook rapé bij me doen. Kan je daar iets over vertellen? Wanneer weet jij wanneer dat tijd is om dat te doen?
Surfen op de energie.
Ja.
Ja.
En rapé, wat is dat?
Rapé is ook een plantmedicijn. En dat wordt gemaakt van tabakko en van kruiden van bomen. En iedere tribe heeft zijn eigen rapé. Er zijn super veel verschillende rapés. Wat dat doet is, sommige mensen zien mij dat gebruiken en die zeggen van, ben je een of andere, die associeert met kookverslaving of zo.
Ja, precies. Ja.
Maar het is, ze noemen, kijk, ayahuasca noemen ze de moeder van de jungle. Paddenstoelen noemen ze de kinderen van de jungle. Rapé noemen ze de grootvader van de jungle. En wat het eigenlijk doet, is het is een soort champagne voor je hersenen. Dus als iemand heel erg in zijn mind zit, dan wordt in één keer, bam, wordt alle gedachten worden eigenlijk stilgelegd. Het chakrasysteem gaat open en gronding wordt heel erg actief. Het blaast eigenlijk weg wat niet van jou is. Dus als mensen, ja, als dingen van mensen overneemt of opneemt of dingen worden naar je gestuurd. Het blaast eigenlijk dat weg wat niet van jou is. En het zorgt dus voor die enorme gronding waardoor je minder in je hoofd zit.
Ja, en het ruikt ook heel lekker.
Vind je het lekker ruiken?
Ja, ik vond het. Ja, bij mij was het ook echt een moment van even kalmte of zo. Dus het zorgde ook voor heel veel kalmte en sereniteit of zo. Hè? Dus het was ook, de geur deed ook wel echt wat met mij.
Wow.
En
voor sommige mensen is rapé echt geen pretje. Die gaan dan door het sterven heen.
Oh, of, ja?
Ja,
oh,
ja.
Grappig.
Ik heb, het is heel, ook rapé geeft je weer wat je nodig hebt.
Ja. En ik heb, nou ja, als ik wel eens vertel dat ik dit heb gedaan, dan is ook heel een hele, nou ja, normale reactie of een veel gehoorde reactie is van, ja, maar heb je helemaal niet gekotst of zo? En ik niet. Ik nam het in en het voelde, ja, wel echt als een soort baksteen op mijn maag. Maar kan je iets vertellen over dat kotsen en over dat, daar zit ook heel veel angst op voor mijn gevoel bij mensen. Terwijl ik had eigenlijk zoiets van, nou, als dat gebeurt, dan zien we het allemaal weer.
Ja,
dan,
precies.
Dan heeft Janina wel een bakje voor mij.
Ja, die staat sowieso ja, naast je bedje.
Dan heb jij wel een teltje, dacht ik.
Het is eigenlijk zo van, oké, met dit medicijn, met de psilocybe, zien we veel minder dat je moet overgeven. Dat is een voordeel, maar dat is ook een nadeel. Want met ayahuasca doe je echt purge.
Ja, precies. Ja.
En dat purge is echt dat je, wat ik zelf heb ervaren, is dat ik soms over ging geven om mezelf over te kunnen geven aan het medicijn. Dus dan is het bijvoorbeeld in de eerste drie kwartier overgeven en daarna begint de reis. Maar ik heb ook heel vaak gehad dat ik aan het einde van mijn reis, dus al door al die stukken was gegaan en dan was het dan een soort verzameling. En dan de keuze van, oké, Janine, ben je nu klaar met deze bullshit in je leven, ja of nee? Ja, en dan gaf ik gewoon dat proces dat over, ging ja. uit mijn lijf door over te geven.
Ja, precies. Ja. Dus dat neem je eigenlijk weg hè, met dat psilocybe dan. Of dat is een soort meer geestelijk, wordt een meer geestelijk proces.
Ja, en ik zie wat ik heel grappig is, dat ik heel veel mensen zie plassen. Die moeten echt continu naar de wc. Ja. Ja. En dan denk ik, nou, oké.
Dat is het ook natuurlijk, hè?
Ja,
ja, ja, dat is het ook.
Huilen, plassen.
Ja, oh ja, ik heb zoveel gehuild.
Ja.
Ja, ik heb zoveel... Ja, mijn kussen was gewoon helemaal nat ook daar aan het einde. En ook heel veel gelachen, maar ook zoveel gehuild. En ik, op de een of andere manier was het ook zo allemaal zo zielig. En het was ook heel mooi. En het was ook heel, en ik moest ook lachen omdat het mooi was en omdat het grappig was.
Maar, het is alles tegelijk,
ja,
hè?
Ja, dus want als je... Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel... Ik heb heel veel gelezen, ook spirituele boeken gelezen. Dus ik kan het dan wel een soort van verklaren van, oh wacht, dat is dus het emotielichaam. Ja. Hè? Dus het werkt ook heel erg op je emotielichaam. En voor iemand die heel moeilijk bij zijn emoties kan komen, zoals ik ben dus niet iemand die makkelijk huilt, is denk ik dit wel dan heel goed. Het is echt een soort schoning, een soort zuivering om heel snel bij de emotielaag te komen. Wat ik ook wel echt heb ervaren en nog steeds wel af en toe ervaar, is een soort heimwee.
Ja.
En dat ik dus ook denk, weet je, ik luisterde, want ik heb jou leren kennen dankzij Noëlla Strakenbroek, die bij jou heeft gereisd en die daar ook helemaal changed van terugkwam. En toen dacht ik, nou, ik voelde zelf de roep al een tijdje, al een aantal jaren, eigenlijk van voordat mijn dochtertje was geboren. Mm-hmm. Maar ik vond nooit de juiste persoon of zo. Hè? Het kwam niet op mijn pad. En op een gegeven moment toen Noëlla haar ervaring met jou deelde, dacht ik, nou, volgens mij is dit inderdaad, voelt dit gewoon goed. Janina is gewoon, en zeker nadat ik je had gezien, gewoon, het voelde gewoon goed. Maar zij vertelde ook, hè, want ik heb jullie podcast ook, jullie hebben samen ook een podcast gemaakt. Zij vertelde ook over de ego-dood en over, ik heb dat ook ervaren of ik ervaar dat ook. In de zin van dat alles opeens zo relatief is, dat je dus ook wel een soort van heimwee gaat ervaren naar de andere kant. Hè, naar de staat van bliss eigenlijk, of de staat van liefde die je daar ervaart.
Ja.
En dat je dus ook wel struggles kan ervaren om te denken, oké, kom op, focus. We hebben hier een taak te doen. We moeten hier ons licht laten schijnen. Dat ik ook wel eens kan denken, nou, fuck it.
Ja.
Het boeit me niet meer, weet je wel. Ik ga gewoon alleen maar in medicijn, zoveel mogelijk in medicijn zijn. Weet je, niet dat ik suicidaal ben of zo, ik, weet je, dat.
En mijn medicijn kun je overal mee naartoe nemen waar je bent. En weet je wat het gewoon is? Het is niet echt het heimwee naar het medicijn, maar waarschijnlijk had je als kind ook heimwee.
Ja, zeker.
Ja?
Ja. Ja, ja.
En dat had ik zelf ook. En mensen met schizoïde karakterstructuur, noem je dat? Die niet helemaal op deze aarde zijn of van deze aarde zijn, die hebben vaak heimwee naar huis.
Ja.
En dat naar huis is de herinnering waar ze ooit vandaan kwam, een hele, hele vage herinnering, niet meer weten. Alleen een gevoel van heimwee hebben naar huis. Maar je bent een dappere ziel en dan kies je weer voor een of andere missie hier op de aarde die je toch weer gaat doen. En dan ga je dat doen door alle pijn heen en tot je weer naar huis kan. Nou, en zo maken we een paar rondjes, denk ik.
Zo maken we een paar rondjes, ja. Ja, en ik denk ook dat de uitdaging er juist in zit dat je heel erg dat je het heel erg mag belichamen of zo. Dat je het mee mag nemen hier naartoe.
Ja.
Weet je, dus dat probeer ik dus ook te doen. Hè? Dat ik probeer dat gevoel vast te houden en hier zoveel mogelijk liefde te zijn.
En daar helpen die liedjes dan weer voor, hè? Jouw persoonlijke George of Avalon liedje.
Zeker. En wat is jouw persoonlijke liedjes favoriet op het moment?
Mijn favoriet op het moment is het nummer van het nummer Ayahuasca. Ik zal hem aan je doorsturen,
ja,
zodat
leuk.
Je het erbij kan zetten in de podcast. Of,
ja.
Maar zij zingen dan bijvoorbeeld een stukje is van Ayahuasca Healing Power. En dat we eigenlijk gewoon het medicijn bedanken dat het ons leert om te vergeven.
Ja, zeker. En dat het ook, ja, dat het heeft, het leert je zoveel. Het leert je ook dat, dat alles voorbij gaat en dat de basis liefde is. Ik heb ook bijvoorbeeld in de reis pijn ervaren. Dan was fysieke pijn, dus dan deed er iets pijn. En dan trok het weer weg. En op een gegeven moment, dat kwam dan in golven en dan trok het weer weg. En op een gegeven moment was eigenlijk de overkoepelende inzicht daarbij was van, ja, maar alles is dus van voorbijgaande aard. Uh-huh. De essentie is liefde, de essentie is love and light, zeg maar. Ja.
En waarheid.
En waarheid, ja. En truth. Ja, en mooi.
Niet nou, jouw waarheid, niet mijn waarheid, maar
de waarheid. Waarheid. Ja, en die is voor iedereen te vinden, denk ik ook, in het medicijn.
Ja, en dat is eigenlijk ook gewoon, pak je spiegels, weet je wel. Als je ergens aan irriteert, of als je boos bent, of als je verdrietig bent, of als je ergens op wordt geraakt, is het alleen maar een projectie van jezelf en van de delen die eigenlijk naar het licht gebracht moeten worden. Dus stop lekker met projecteren en ga met jezelf aan de slag. En plantmedicijn kan je daarbij helpen.
Ja, nou hartstikke mooi. En wil je nog iets vertellen over waar je nu mee bezig bent? Want je hebt net House of Louisa mee begonnen. Vertel maar even.
Met Debbie Louise en mijn naam is natuurlijk Janina Louise. En hebben wij deze naam bij ons geboorte gekregen. Dus wij hebben House of Louise gestart. En dat is een huis. We hebben als logo een klavertje 4 en het kruisje van Jezus. Als je heel goed kijkt, en een levensbloem. Maar onze missie is dat je daar zo veilig en heilig mogelijk in een kokonnetje je innerlijke reis kan maken. En we laten ons sturen door het medicijn. En afgelopen weekend gebeurden er gewoon wonderen. En de mensen die toch wel lang bezig zijn. Het mooiste compliment wat ik van een deelnemer kreeg was vorige week. Je hebt naar binnen gaan en je hebt naar binnen gaan. En dus dat precies. Vond ik heel erg mooi.
Ja. Het is echt next level naar binnen gaan. Ja, hè? Ja. Mooi. Dank je wel. Ik denk dat we gewoon even moeten stoppen.
Ja, het is hartstikke mooi. Dank je wel. Wat ik ook in het begin zei van... dank je wel. Want je hebt me echt het allermooiste 40ste verjaardagscadeau gegeven. Ja. Die ik me kon
wensen. En nou, ik wens jou gewoon 40, nog 40 en langer, meer jaren toe. Mm. Met het plantmedicijn. En als hele mooie sjamaan die je bent...
Ja, zo ga ik mezelf niet noemen. Maar.
Ja, maar dat ben je wel. Dat ben je wel, echt. Ja. En dat je maar heel veel mooie reizen mag begeleiden. En heel veel mensen heling mag geven.
Ze noemen dat de vrouwelijke shaman noemen ze een machi.
Machi.
Dat is ook een vet nummer van Pia trouwens.
Ja, inderdaad. Ja. Machi, mooi. Nou, dat je maar een hele mooie machi mag zijn. Of dat ben je eigenlijk ook. Dankjewel.
Dankjewel, Donaat.